zijn. Deze avond zorgt voor zoeklicht bij onze goede vijfde en velden. Die uitnodigen dat de Heer ons deze avond gaat geven. En we willen deze avond zo in de handen van de Heer brengen. Ik wil u vragen om alle mobieltjes uit te zetten. In de afleiding. Zodat we ook besluiten dat de Heer te zeggen deze avond. Lieve Vader, hier ben ik over u, Heer, en wij prijzen u. Ik bedank u, Heer, voor deze gelegenheid om bij elkaar te komen, Heer, in uw machtige naam, Heer. En we bidden u, Heer, om u zegen, Heer, voor deze avond, Heer. Om u leiding voor deze avond, Heer. En bedank u ook, Heer, dat we ons zo kunnen onderwijzen. Heer, en we leren uit uw woord. Heer, en we hebben hartelijk in uw hoofd, Heer, dat u denkt voor uw woord. Heer, dat u ook verstaan, Heer, wat u ons wil aanbrengen deze avond. En we danken u ervoor in de naam van Jezus Christus. Amen.
Amen.
Ik wil met jullie twee liedjes zingen. De eerste dan, waarom we hier bij elkaar gekomen zijn. We zijn hier bijeen in Jezus naam. Om u te loven, O Heer. Nummer 228. Ik denk van een korte tekst, die kennen ze wel.
Wij zijn hier bijeen in Jezus naam. Om u te loven, O Heer. Wij zijn hier bijeen in Jezus naam, om u te loven, O Heer. In aan de Vader, in aan de Zoon, in aan de Heilige Geest, in aan de Vader, in aan de Zoon, in aan de
is en dat we er wel aan doen daar acht op te slaan. Dat doen we niet altijd. We leven er vaak aan voorbij. En ook in de theologie zijn we er aan voorbij gegaan. En dat is eigenlijk heel tragisch geworden voor de kerk, voor het christelijk geloof. Ik weet niet of de nieuwe paus al gekozen is, weet je dat?
Ja.
Oh, geen naam. Uit welk land komt hij?
Hij is nog niet bekend.
Oké. Maar ik dacht, de televisie was voor vanmiddag voortdurend op een schoorsteentje gericht. Ik heb een beetje last op mijn ogen gehad, ik zat zo meteen al even over. Ik heb de hart is aan het wrijven, denk ik. Zo'n tranen in de ogen. Maar dat komt niet vanwege de paus, hoor. Maar wat mij opviel is dat de hele wereld daarmee bezig is, terwijl er veel belangrijke zaken zijn. Namelijk het profetisch woord dat zeer vast is. En het wereldgebeuren. En daar zou de wereld veel meer mee bezig moeten zijn. En wat mij opvalt, dat is natuurlijk ook onkunde. Wat opgevallen is tegen het einde van het jaar, dat heel veel mensen bezig waren met het vergaan van de wereld vanwege de Maya-kalender. Weet je wel? Het is mij opgevallen hoe ontzettend veel mensen ten eerste dat wisten. En daar ook mee bezig waren. Jonge mensen vroegen van, zou dat nou enige betekenis hebben? Heeft dat nou een relatie met de Bijbel? En dat soort dingen. Mensen zijn daar toch sterk mee bezig. En het is natuurlijk de armoede van het christendom, dat wij geen informatie verschaffen aan de wereld vanuit de Bijbel, als het gaat om een profetisch woord. We zijn te zeer verdeeld, en te zeer zelf in verwarring. We hebben geen boodschap voor de wereld. Alleen een pijpje waar een zwarte of witte rook uit moet komen. En dat vind ik een grote tragiek. En dan zie je daar tienduizenden mensen onder de paraplu op het Rode Plein staan, zal ik zeggen. Ik weet niet of het plein is. Ik weet niet of het plein is. Het Sint-Pietersplein.
Ja, nog wel.
Oh ja, Sint-Pietersplein. Ik ben er ook geweest, dat is indrukwekkend mooi. En die Sint-Pieter is fantastisch om dat te zien, dat bouwwerk. Als je binnenkomt en gaat meteen rechts, dan zie je een kunstwerk van Michelangelo, Maria met de dode Jezus op de schoot, de Pietà. Een prachtig kunstwerk. Hoe lang je naar kijkt, hoe meer je onder de indruk komt. Ik heb er een half uur voor gezeten en ik was absoluut gefascineerd. Toen ik dat voor het eerst zag. Maar er is dus heel veel belangstelling in de wereld voor de kerk, zal ik maar zeggen, maar dan voor deze dingen, en niet voor het profetisch woord. En u bent gekomen vanavond omdat u misschien bij uzelf denkt, hoe zal dat nou toch zitten? En dan is dit de vierde avond van een serie van vier, dus het is de laatste avond alweer. En dan hebben we het over de komst van het koninkrijk. En de komst van het koninkrijk wil zeggen de komst van het vrederijk. U ziet dat hier al op het scherm staan, het vrederijk. We gaan daar een vers over lezen in Jesaja. En dat bekende gedeelte van Jesaja 2, Jesaja heeft natuurlijk geweldig veel over de profetieën geschreven en geprofiteerd. En dan lezen we in Jesaja 2 iets heel moois. Dat kun je ook nog bij de andere profeten lezen, bijvoorbeeld bij Micha, maar wij lezen de Jesaja. Het woord des Heren kwam dat Jesaja, de zoon van Amos, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. Een berg in het Oude Testament symboliseert vaak het koninkrijk van God, hè. David het over zijn koninkrijk heeft, heeft hij het ook over zijn berg. En de berg Sion staat ook voor het koninkrijk van God in Israël. En alle volken zullen derwaarts heen stromen en vele naties zullen optrekken. En zeggen, kom laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen opsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en ze zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht des Heren. Die tekst van, dan zullen zij hun zwaarden tot ploegschalen omsmeden en hun speren tot snoeimessen en geen volk zal tegen een ander volk het zwaard weer opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Dus dat vierde vers, dat staat in het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Alleen het is jammer dat ze die tekst daarvoor er niet bij gezet hebben. Want dit heeft, als dat ze de oorlog niet meer leren, heeft alles te maken met het recht spreken dat God, dat de Heer Jezus zal doen over de volkeren. En het oordeel dat over de volkeren komt. En dan zal de wereld er anders uitzien. Want als het oordeel geweest is, dan komt het vrederijk. En dat oordeel dat wij verwachten is niet de Big Bang aan het einde der tijden. Sommige christenen denken zo. Ik neem aan jullie niet. Maar er zijn een heleboel christenen die denken een Big Bang aan het begin en een Big Bang aan het einde. En tussen die twee Big Bangs leven wij dan. Maar het profetisch woord is zeer vast. Aan het begin was er niet een Big Bang. Er was de schepping van de Heer door de Heer. Dus de God van de schepping. En aan het einde gaat hij zijn schepping redden. Dwars door de oordelen over de mensen heen. Er komt wel een oordeel. En het oordeel dat heet de grote verdrukking. Daar hebben we vorige keer ook over gehad. De grote verdrukking waar de Heer Jezus over spreekt met deze 24. Voor de eerste keer lezen we daar in de Bijbel dat er een grote verdrukking komt. Zoals nooit eerder geweest is en ook nooit meer komen zal. De grote verdrukking. Dat is niet het eindoordeel, maar het is het oordeel over de volkeren met één groot doel. Namelijk dat God Israël, het Joodse volk, gaat verlossen uit de macht van de volkeren en de macht van de wereld. Hij gaat zijn volk vrijzetten. Die grote verdrukking is de uiteindelijke exodus, zoals we dat al lezen aan het begin van de Bijbel. Dat is alleen maar profetisch om de eindvervulling te lezen in het laatste Bijbelboek. Waar ze straks weer zullen zingen, het lied van Mozes, wat je vindt in Exodus 15. En dan zingen ze er een nieuw lied bij, de Joden, Israël. Een nieuw lied, namelijk het lied van het Lam. Kun je allemaal vinden in het laatste Bijbelboek. En dan komt het vrederijk. En het vrederijk heeft alles te maken met Jeruzalem en met Israël en met het Joodse volk. Want als Heer het woord zal uitgaan uit Sion en de wet als Heer uit Jeruzalem, zegt het einde van vers 3, wat we net gelezen hebben. En er zijn christenen die zeggen, ik heb niks met Israël. Dan vraag ik altijd, wat heb je dan met Jezus? Want dat kan namelijk niet. Als je wat met Jezus hebt, dan heb je ook wat met het Joodse volk. Want die twee horen bij elkaar. De Heer Jezus heeft zijn discipelen opdracht gegeven om bezig te zijn met de dingen van het komende koninkrijk. Dat was zijn laatste onderwijs aan de discipelen. In Handelingen 1 vers 3 vinden we dat. 40 dagen lang, na zijn opstanding, heeft hij gesproken met zijn discipelen over alles wat het koninkrijk van God betreft. Over de komst van het vrederijk. En wat heeft hij dan precies gezegd? Ja, dat weten we niet, want dat staat er niet bij. Maar dat hij 40 dagen lang met hen erover gesproken heeft, dat lezen we in Handelingen 1 vers 3. En dan in Handelingen 1 vers 6 lezen we een vraag van de discipelen, die doet ons vermoeden, die zet ons op het goede been. Die geeft ons de richting aan. Waar is het over gegaan, die 40 dagen? Het is gegaan over het koningschap voor Israël. Het koningschap, want in Handelingen 1 vers 6, dus een paar versen verder, vragen de discipelen, heren, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? En dan geeft de Heer Jezus ten antwoord, wat niet wat veel theologen gezegd hebben en nog zeggen vandaag, wat een domme vraag is dat van jullie? Dat was namelijk helemaal geen domme vraag, want die vraag had alles te maken met het onderwijs wat hij 40 dagen lang gegeven heeft. Namelijk het koningschap van Israël. En wie is de koning van Israël? Dat is de Heer Jezus, als hij straks terugkomt. Dan zal hij koning zijn in Israël. Zoals hij geboren is, zo zal hij straks het koningschap uitoefenen. En dan zegt de Heer Jezus, als ze vragen, heren, herstelt gij in deze tijd het koningschap? Dat gaat dus over de tijd waarop dat gebeuren moet. Dan geeft de Heer Jezus een antwoord over de tijd. Het is niet aan jullie, zegt hij dan, om de tijden en de gelegenheden te weten die de Vader aan zich gehouden heeft. voor jullie geldt nu een andere taak. Jullie zullen straks de Heilige Geest ontvangen, waarin de kracht van God over je komt. En dan zul je de hele wereld overgaan om het evangelie te brengen. Dat is de taak die voor de discipelen werd weggelegd. Maar wonderlijk is dat Petrus zo vol was van het onderwijs van het koninkrijk. En van de grote verdrukking. Dat als de Heilige Geest uitgestort wordt in Handelingen 2. Dan lezen we daar een profetische preek over de tijd van de grote verdrukking. Dat de maan zal veranderen in bloed en de zon verduisterd zal worden. En de grote en doorluchte dag des Heren is gekomen. De dag des Heren, dat is de grote verdrukking. Dat is de Pinksterpreek van Petrus. Wil je maar eens goed lezen? Dat is heel wonderlijk. Het is helemaal geen paas, geen preek over de Heilige Geest. Het is wel een paaspreek, want het gaat ook over de opstanding. Maar het gaat vooral ook over die grote verdrukking die komen gaat. Indrukwekkend. Als we de dingen op zijn plaats laten staan in de Bijbel, dan wordt alles anders. Maar we zijn op het verkeerde been gezet als het gaat om de dingen van het Koninkrijk van God. En we zijn de weg kwijtgeraakt. En hoe is dat gekomen? Dat ga ik je zo meteen uitleggen. Aan de hand van ook de PowerPoint-presentatie. Maar eerst dit, hè, dus het koninkrijk dat komt. En het heeft alles te maken met Israël en met Jeruzalem en met de wet van God die dan vanuit Jeruzalem zal uitgaan. Even naar de eerste dia, als je wilt. En hoe zijn we nou op het verkeerde been gezet? En dat is al vroeg begonnen in de kerk. En als ik zeg de kerk bedoel, dan doe ik niet jullie kerk, hè. Oh, mensen zeggen, jij hebt het over de kerk, je hebt het over mijn kerk gehad. Nee, ik heb het helemaal niet over jouw kerk gehad. Als ik zeg de kerk, dan bedoel ik het wereldwijde christendom. Zoals die hervormde dominee zei destijds, vlootpredikant was hij, Silver Smith. In een radiotoespraak, die had het over de christendommelijkheid.
Dommelijkheid.
De christendommelijkheid. Hij wou zeggen christendom, maar het had over christendommelijkheid. Hoe ontzettend dom christenen kunnen zijn. Ja, jullie dus niet, hè? Maar ontzettend dom als het over het profetisch woord gaat. Ik ben een grote fan van professor Van Niftrik uit Leiden. Hij is al lang bij de Heer in de hemel. Maar die heeft een paar prachtige boeken geschreven. Een van zijn boeken heet De Kleine Dogmatieken. En dan heeft hij het over de dingen van de wederkomst. En dan beschrijft hij hoe in de hervormde kerk, waar hij professor is en voorganger, en theoloog, predikant. En de hele kerk heeft het erover. Als je zondagsmorgens komt, dan lopen de mensen al tegemoet. En dan zeggen ze, tjoe, het zal niet zo lang meer duren. Hè? De Heer Jezus komt straks. Hè? En dan zullen we hem zien. En wat zal dat geweldig zijn. En hoe zal de wereld er dan uitzien. En zo hebben we een gesprek voordat de kerkdienst begint. Puntje, puntje, puntje. Ja, zegt hij, was dat maar waar. Niemand heeft het erover. Niemand. En als je het ter sprake brengt, dan halen de mensen hun schouders op en ze weten van niets. Dat is het erg. Als je als theoloog dat even van je eigen kerk moet zeggen. Vind ik heel erg, vind ik heel tragisch. Waar beginnen we aan? Laten we wat anders gaan doen. Of nemen we de Bijbel serieus? Dat is de grote vraag. Of we de Bijbel serieus nemen en lezen wat er staat. En niet veranderen wat er staat. Gewoon lezen wat er staat. Niet dingen door elkaar husselen. Want dat is dus gebeurd. En dan komen we meteen al in de pijn en de moeite van allerlei Bijbelse thema's. Maar ook van de dingen van het Koninkrijk en de wederkomst van Christus. Als we de dingen door elkaar gaan halen. Dat is ten eerste dat men door elkaar haalt Israël en de gemeente. Israël en de gemeente. Of Israël in de kerk. En dat wordt door elkaar gehaald. Dat wordt verwisseld. De vrome Calvijn deed dat al omdat hij ook niet wist wat hij ermee aan moest. En dat kon hij toen nog niet weten. In de 16e, 17e eeuw, 16e eeuw weet ik niet vooral, was Israël niet een punt in de wereld. Ik bedoel, Israël bestond niet. De Joden waren verjaagd en leefden onder de volkerenwereld. En dan zegt Calvijn dat verlegenheid. Als het Nieuwe Testament spreekt over Israël, dan spreekt het Nieuwe Testament over het gehele volk van God. Uit Jood en uit Heiden. Nou, dat is niet zo, want Paulus spreekt in Romeinen 11 over het Joodse volk. Ik ben zelf een Jood, zegt hij, de stam van Benjamin. En God heeft zijn volk niet verstoten, en dan heeft hij het over de Joden. Dus Calvijn, sorry, Ja, dat is niet goed. Daar ben ik een grote vereerder van Calvijn. Dus je staat niet verkeerd. Ik noem mezelf een echte Calvinist. Mag ik hier niet zeggen natuurlijk. Evangelisch stil, maar dat is zo. Dat Calvijn was een groot theoloog. Een man met groot respect voor de Bijbel. Zoveel dat hij niet wist wat hij met het laatste Bijbelboek aan moest. En dus geen commentaar gegeven heeft op het boek De Openbaring. Want hij wist het gewoon niet. En dan is hij, dan ben je nog bescheiden ook, vind ik. Dus dat was hij ook wel. Maar de vermenging, de verwarring als het gaat over Israël en over de gemeente, die is vaak heel groot. Ik heb ooit een boekje geschreven, Het Koninkrijk Komt, met als ondertitel En de Dwaling van de Kerk. En dan gaat het met name daarover. En in het Nederlands Dagblad schreef de hoofdredacteur van destijds, heeft daar 4 of 5 artikelen aangeweid aan het boekje. En die heeft gezegd in een van zijn artikelen, overal waar we in het Oude en het Nieuwe Testament lezen Israël of Jeruzalem, moeten we dat vertalen met de kerk. Nou, dat heeft hij geweten. Hij heeft een brief gekregen, hij is eronder bedolven. Uit zijn eigen vrijgemaakt reformeerde kerk. Maar dat is wel de theologie. Dat is wel de gedachte. En natuurlijk mogen we in de prediking dingen van Israël nemen en geestelijk toepassen op de kerk. Laat ik een voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld het dal van de dorre doodsbeender. Dat kennen jullie allemaal wel uit Ezekiel 37. Hè? De herrijzenis van Israël in de eindtijd. Dat gaat komen. Dat wordt daar voorgesteld. Dat is een dal van dorre doodsbeender. In de loop van de kerkgeschiedenis is dat heel vaak gebruikt als beeld voor de opwekking in de kerk. Een dode kerk die tot leven moet komen. En dan deze prediking van Ezekiel over die dorre doodsbeender. Nou, dat mag, daar is niks mis mee. Alleen, ik vind dat de predikant wel van tevoren moet zeggen, de uiteindelijke betekenis van dit gedeelte is natuurlijk voor het Joodse volk. Want het Joodse volk zal opstaan uit de dood en zal herrijzen in de eindtijd. En toen dan meneer Poort een prachtig preek hield in Amsterdam, waar mijn vrouw en ik ook waren, echt een schitterende preek over Ezekiel 37, toen was hij in de loop van die week bij de EO op kantoor. En toen heb ik gezegd, we hebben een genoten zondagavond. Wat was dat mooi. Want dominee Poort was een lege predikant. Hij was een man met een geweldig woord. Een geweldige woordkeuze ook. Die hing aan zijn lip als hij preekte. Maar geen woord over Israël. En toen zei ik, dat vond ik wel jammer. Dat vond ik wel een groot gemis. Had je niet mogen doen. Je had moeten zeggen, het is eerst voor Israël. En toen gaan we kijken wat, hoe wij op onszelf kunnen toepassen. Als een kerk van de heidenen. Zeg maar. En daar hebben we lang een gesprek over gehad. En hij was het ook helemaal met me eens. Dus daar was ik ook wel blij om. Dat hij dat wel zag. Later is hij, heeft hij een aantal reizen gemaakt in Israël. Ik heb een boekje over geschreven trouwens. Maar die vermenging is in de theologie wereldwijd, ook in de Romeinse kerk en in de Amerikaanse kerk, is verschrikkelijk. Ik bedoel dat de letterlijke zin van het woord is echt verschrikkelijk. In de Anglicaanse kerk is Jeruzalem, is Londen Jeruzalem bijna. En als ze daar zingen over Jeruzalem, dan zie je dat bij de Last Night of the Proms, ik weet niet of je daar eens naar kijkt, dat is een prachtig gebeuren, dat eindigt dan in St. Paul's Cathedral en dan zingen ze die mooie liederen, dan zie je ook een lief van Jeruzalem, maar dat bedoelen ze Londen mee. En Engeland is zo'n beetje het beloofde land. Allemaal voor zichzelf geclaimd, zeg maar. Dus dat moeten we niet doen. Dan is er de verwisseling van het heden en de toekomst. Als de Bijbel spreekt over de toekomst, we hebben dat net gelezen in Jesaja hoofdstuk 2, ik weet niet of je opgevallen is, en het zal geschieden in de laatste dagen. Als de Bijbel dat zegt, ook in het Oude Testament, dan is dat de eindtijd, dat is de toekomst. In het laatste dagen. En dan spreekt Ezekiel over, en Jeremia spreekt daarover, en de kleine profeten spreken allemaal daarover. Verwisseling van heden en toekomst is een grote verwarrende factor in de theologie. Professor Berghouwer uit de Gereformeerde Kerk, is een beroemde theoloog. Ik heb even gauw gekeken wat hij ervan zei. En hij zei ook, als we in Israël in Romeinen 11 lezen over Israël, dan is Paulus daar bezig met de Joden van zijn dagen. Nou, dat is waar, maar ook met de Joden van de toekomst. Want hij zegt, straks zal God teruggehouden worden. En dan wijst hij op de dingen van de toekomst. Dus niet alleen Calvijn, maar ook professor Berghouden zat de Vaticaan naast. Maar die leest ook niet meer, dat kan ik niet opbellen. Als had ik het gedaan. Want dan moet ik het doen. We moeten dit soort dingen ons niet laten zeggen. Als de Bijbel wordt, verkeerd wordt uitgelegd, moeten we daarover bespreken. En dan de vergeestelijking van de belofte natuurlijk. De belofte voor Israël, die allemaal geestelijk worden toegepast op de kerk. De beroemde Matthew Henry, daar hebben jullie vast wel eens van gehoord, dat is een theoloog die over de hele Bijbel, op de hele Bijbel commentaar geschreven heeft. Die prachtige dikke boeken, dat is zo'n meter boek of zo, met leren ingekaft en ingebonden en zo. Ik heb alleen helaas het Nieuwe Testament heb ik gekregen, ook omdat het al te duur was. Je hebt hem tegenwoordig trouwens weer helemaal in één volume, zo, de Amerikanen hebben dat zo uitgegeven, want er staan een heleboel prachtige dingen in. Maar er staan ook een heleboel ellendige dingen in als het gaat over de vergeestelijking van de belofte. Matthew Henry die zegt, het koninkrijk dat komt, zal geestelijk zijn. Het koninkrijk van God zal geestelijk zijn. Dat is niet zo, het koninkrijk van God komt op aarde. En zal ook zichtbaar zijn en tastbaar. En heeft alles te maken met mensen van vlees en bloed. Dat komt in deze werkelijkheid. Het koninkrijk van God. Allerlei teksten spreken daar heel duidelijk over. En dan zegt hij met Joe Henry notabene, het evangelie is de laatste bedeling. Pagina 628, als je het nog wil opzoeken. In een van zijn boeken. Geitje. Dus de verwarring is heel groot. En als de theologen zo verward zijn, hoe kunnen wij?
Goedenavond.
Goedenavond.
Sorry voor het.
Maakt niet uit, hier is het.
Ja.
Ik wou zeggen, de zomertijd moet nog beginnen, maar. Dus als de theologen zo verward zijn, hoe zal de kerk dan zijn? Zo volk, zo leiders, zo volk, zegt het Oude Testament. En dat is de werkelijkheid dus. Dus waar beginnen we eigenlijk aan? Als we dit onderwerp in de Bijbel bestuderen, mensen, kinderen. Maar ik hoop dat je het zo oppikt, dat je ook in staat bent om straks dat ook weer een andere door te geven. Om niet bang te zijn om de degens te kruisen met de waarheid van de Bijbel. Want het profetisch woord maakt de Bijbel relevant, ook binnen de kerk vandaag. Wij zitten niet met een boekje in een hoekje of op een wit wolkje in de blauwe lucht als christenen wereldvreemd. Wij staan midden in deze wereld en we hebben een woord voor de wereld. En dat woord is een profetisch woord dat zeer vast is. En dat moeten we kunnen verwoorden, we moeten kunnen zeggen, zo staat het geschreven. En dan zullen de mensen zeggen, staat dat in de Bijbel? En dan kun jij zeggen, ja, dat staat in de Bijbel. En dan weet je ook nog waar het staat, dan kun je het opslaan en dan kun je het ze laten zien. Dat is de bedoeling, daarom ben je hier vandaag. Dan maak je het concreet. Het moet niet een preek zijn die je straks in de koffer weer wegspoelt. En daar heb je niks aan. We moeten eerst dus de verwarring in het vizier krijgen. Het vrederijk komt met de wederkomst van Christus. En Christus komt aan het einde van de grote verdrukking. Dat is wel belangrijk om te weten. De grote verdrukking is een periode van 7 jaar hooguit, maar die laatste 3,5 jaar zijn vooral het meest spannend. We hebben profetisch daar allemaal van gezien in onze tijd. We hebben de Holocaust gezien gebeuren in de 20e eeuw, niet waar? In onze tijd, in ons werelddeel, in Europa. Dat was 7 jaar, 1938, de Kristallnacht, waar de synagoges in Duitsland in de fik gingen en de Joodse winkels werden leeggeplunderd en Joden op straat werden doodgeslagen, de Kristallnacht, 1938 tot 1945, 7 jaar. Maar die laatste 3,5 jaar, toen brandden de gasovens in Auschwitz en de andere vernietigingskampen. Dat was het ergst. En de Bijbel, in het laatste Bijbelboek, spreekt over 42 maanden of 1260 dagen. Dat is 3,5 jaar, allebei de aanduidingen zijn 3,5 jaar. Dat die grote verdrukking op zijn hevigst zal zijn. Maar als dan het volk Israël er bijna aangaat, dan komt de Heer. Dan komt zal hij strijden voor zijn volk als in de dagen van de krijg. Dus volkeren, let op. De God van Israël waakt over zijn volk. En wie zijn oogappel aanraakt, raakt hem aan. En dan zal hij komen. En alle profeten spreken daarvan. En die geweldige dag. Dat ze zullen vallen op de bergen van Israël. De volkeren die ten strijde trekken tegen Jeruzalem. En Israël zal 7 jaar nodig hebben om al het oorlogstuig in brand te steken op de ruimte. Op de bergen van Israël. Kun je lezen in Ezekiel 39. Dat er allemaal letterlijk is. Moet ik dat letterlijk nemen? Ja, natuurlijk moet je dat letterlijk nemen. Zodra je een test kunt vinden waar staat dat je het geestelijk moet nemen, dan moet je het geestelijk nemen. Als er niet staat, moet je het letterlijk nemen. Eens? Goed. Je maakt niks in, de andere zeggen niks.
Amen.
Wat staat er zo? Zo staat het. Zo zal God dat doen. Hij zal straks een machtige rechterhand bewegen als hij Israël had gevoerd. Aan het einde van die grote verdrukking. En dan zullen zij hem zien, de doorstoken. En alle ogen zal hem zien. Ik geloof niet dat het de hele wereld is. Dat zal alle ogen zijn van het Joodse volk in Israël. Want hij komt in Jeruzalem. Hij komt op de Olijfberg. Daar zal de hemel open gaan. De verheerlijke heiland zal daar naar beneden komen. Hij zal Jeruzalem intrekken door de gouden poort. Hij zal de troon van zijn vader David bestijgen. Lucas 1, vers 32 en 33. De troon van David zal hij bestijgen. En hij zal koning zijn over Israël. Dat gaat komen. Dus de wederkomst, bij de wederkomst begint het vrederijk. Als je dan naar de vroege kerk gaat, dan kom je bijvoorbeeld tegen een kerkvader, heet dat, Irenaeus. Irenaeus, dat was een leerling, die naam mag je wel even geven, maar als je het wil onthouden, dan moet je opschrijven. In Diederik Hoofd, en dan kun je altijd nog even googlen later, want dan kun je die naam ook weer vinden, dan kun je even kijken of ik geen onzin gekondigd heb. Hij was een leerling van Polycarpus. En Polycarpus, dat is een Griekse naam, die behoorde tot de kring van Johannes. Johannes van Patmos, Johannes van de Bijbel. De discipel van de Heer Jezus. De schrijver van het laatste Bijbelboek, de Openbaring. Dus Polycarpus, die stond heel dicht bij Johannes. Behoorde tot zijn kring, tot de broederkring van Johannes. En Polycarpus was een leerling van hem, die dus later een plaats in de kerk is gaan bekleden. Maar bij Irenaeus in de 2e eeuw schrijft hij over het komende wereldrijk. Het komende vrederijk. Het rijk van God. Dat komt in deze werkelijkheid. Hij onderstreept dat nog een keer. Niks geestelijk. Werkelijk. Tastbaar in deze wereld. En Augustinus was de eerste die dat heeft vergeestelijkt. Oh, we zijn er al. We zijn er bij Augustinus. Augustinus leefde dus in de 4e, de 5e eeuw, zeg maar. Hè? En die naam kennen we natuurlijk allemaal. Augustinus was een beroemde theoloog. Is een beroemde theoloog. En waarom is hij nou met name beroemd geworden in de kerk tot op vandaag? Dat is omdat hij als eerste theoloog, zeg maar, de rechtvaardigmaking van de rechtvaardiging van de zondaar op papier heeft gezet. Dat een zondaar tot Christus moet komen, dat hij zijn leven moet overgeven, dat hij Christus moet ontvangen, de Heilige Geest, en het leven van Christus moet ontvangen als en dan een nieuwe schepping wordt. Dus het heilsplan van God in het persoonlijk leven heeft met name Augustinus, die in Noord-Afrika is geboren en getogen, die heeft dat op papier gezet. Maar toen heeft hij een tweede boek geschreven. Omdat de tijden moeilijk waren, in het Romeinse Rijk heeft hij een boek geschreven om de gelovigen een hart onder de riem te steken. Want hoe zou het nou gaan worden? In het Rijk, politiek was het allemaal moeilijk, economisch was het moeilijk. Er was een financiële crisis gekomen in het Rijk. En allerlei crises waren er aan de randen van het Rijk. Er vielen allerlei legers ook binnen. En in het jaar 1000 werd het nog erger trouwens. Toen wankelde de hele kerk. Omdat er 1000 jaar een vrederijk niet gekomen was. Want men dacht ten onrechte sinds Augustinus. Dat wij nu leven in het vrederijk. En dat geloof de kerk is vandaag nog mee. Wij leven vandaag in het vrederijk. Dat is de nalatenschap van Augustinus in zijn tweede boek. Het tweede boek, dat heet, staat het hier ook, Civitate Dei. Ja, de stad Gods. Kun je dat allemaal googlen als je dat wilt. Maar daarin heeft hij vooral het profetisch woord vergeestelijkt. En dat is heel ernstig. Daar is hij ook gigantisch uitgegleden theologisch, zeg maar. Dat is aantoonbaar. En waarom is hij theologisch uitgegleden? Omdat hij iets overgenomen heeft van een dwaalleraar uit zijn dagen. En die dwaalleraar die heeft vooral de wedergeboorte... de wederopstanding bedoelt, de opstanding van de rechtvaardigen, heeft hij vergeestelijk en heeft hij, dat is hij de wedergeboorte gaan noemen. Bijvoorbeeld in Openbaring 20 vers 5 lezen we dat de rechtvaardigen weer levend worden, de overige doden werden niet weer levend, alleen de gelovigen staan op. Bij de laatste bazuin, weet je wel, in 1 Thessalonicenzen 4, de opname van de gemeente, dat weet u allemaal natuurlijk wel, dat maak ik ervan uit. Dat er straks een bezuin zal klinken, zullen zij die in Christus ontslapen zijn en eerst opstaan, van tussen de doden uit. De doden worden niet geleefd, alleen de gelovige doden worden levend. Als de bezuin God zal klinken. En dat is de gemeente van Christus. En die zal worden opgenomen in heerlijkheid. Dat wordt in Openbaring 20, wordt dat nog een keer onderstreept en herhaald voor de mensen die uit de grote verdrukking... in de grote verdrukking zijn omgekomen. Wel, die vergeestelijking, het was in, laten we zeggen, in de dagen van Augustinus, was men ook wel erg bezig met de dingen van de wederkomst. Je had bijvoorbeeld de Donatisten, even kijken wat hier ook op staat. Oh ja, je had Irenaeus, die heb ik al genoemd. En dan had je Montanus, dat noemden ze de Donatisten. Die hadden een soort leer over de wederkomst, dat in die tijd, in dat deel van Turkije, in de stad Papuza, mag je allemaal weer vergeten hoor, daar zou het rijk Gods neerdalen vanuit de hemel. Maar ja, dat geloofde alleen die secte, en dat geloofde verder natuurlijk niemand. Maar kijk, als de wederkomst niet helder gepreekt wordt in de kerk, dan krijg je altijd allerlei sectes. Dat is hier ook zo gebeurd. Als het werk van de Heilige Geest niet helder wordt uitgelegd in de kerk, dan krijg je allerlei sectes. Als we dingen onder laten sneeuwen in de theologie, dan komen er mensen op. In de 19e eeuw zijn de Jehovah's getuigen opgekomen. Omdat het profetisch woord allemaal ondergesneeuwd was en niet meer aan bod kwam. Kwamen die hoofdstukken met dat leren over de wederkomst enzovoort en over de 144.000. En dat zijn allemaal dingen die met de eindtijd te maken hebben, met Israël te maken hebben. Dat hebben ze naar ze toe gehaald. Met die sectes. Nou, dat had je in die tijd dus ook. Maar dat was dus in de tweede eeuw, hè, die Montanisten. En tweede, derde eeuw. En dat werd een steeds belangrijkere groep. Het waren charismatische christenen. Vandaag zouden we zeggen, het waren pinkstermensen. En je weet wat pinkstermensen zijn. Iedere christen is een pinkstermens. Want zonder de Heilige Geest kun je geen christen zijn. Alleen, je hebt allerlei zeg maar, stromingen en richtingen. Dan had je ook nog de Donatisten, die hoorden bij die laatste, bij die meneer Tychonius. Als je Tychonius intikt op Google, dan vind je een heel verhaal over. Dus dan kun je precies lezen wat ik hier vanavond beweert. En die Tychonius, die werd door Augustinus zeer bestreden. Als een dwaalleraar. En dan was het punt dat hij de vergeestelijking van de eerste opstanding, van de opstanding van de rechtvaardigen, ja, de opstanding van 1 Thessalonicenzen 4, en van Openbaring 20 vers 5, de opstanding bij de laatste bazuin van de gemeente van Christus, die zullen opstaan, letterlijk vertaald, van tussen de doden uit. Dat was ook al een schok voor de Joden in de tijd van Petrus, want dat was het punt waarop ze werden gearresteerd, Petrus en Johannes in Handelingen 3. Omdat ze leerden de opstanding der doden van tussen de doden uit. Niet de opstanding der doden, daar geloofden de fariseeën ook in. maar het is de opstanding van tussen de doden uit. Dus een beide getrouwd christen gelooft in twee opstandingen. De opstanding van de rechtvaardigen en vele lange tijd daarna pas de opstanding van de onrechtvaardigen die ten oordeel zullen opstaan. Dat is een groot verschil. En dat moeten we dus goed onthouden. En deze Tychonius die had dus een valse leer op dit punt, een dwaling. En die heeft Augustinus helaas overgenomen in zijn boek Civitate Dei, de stad Gods. Dan is er geen toekomstig rijk meer, het vrederijk. Dan is er geen regering van Christus op aarde. Dan krijg je, we leven nu in het vrederijk. Het vrederijk is nu. En dan krijg je de dwaling van het pausdom als de vertegenwoordiger van Christus op aarde. En dan krijg je de heersende kerk boven en de leidende kerk beneden. Of de triomferende kerk bedoel ik boven en de heersende kerk hier beneden. En de kerk heerst. Het Vaticaan is een rijk tussen de wereldrijken, maar het Vaticaan regeert over de hele wereld. In de gedachte, in de theologie van de katholieke kerk. Dat is de wereld geworden. Dat zijn katholieke mensen zich niet bewust, omdat ze die leer meestal niet kennen. Maar nogmaals, als je wat gaat speuren en wat zoeken, dan vind je dat deze dwaling dan ook zo is. En dit is, ik kom zelf uit de gereformeerde kerk, zoals u misschien weet. In de gereformeerde kerk was dat de leer, zeg maar. De leer. De heersende kerk, de triomferende kerk en de heersende kerk op aarde. En ik heb wat verteld van dokter K. Dijk misschien hier. Heb je dat verteld? Of weet ik het niet?
Nee.
Dokter K. Dijk van de gereformeerde kerk, een theoloog in Amsterdam, die schreef een dik boek. En heeft in 33 uitgegeven, hetzelfde jaar als Mein Kampf van Hitler, wel belangrijk om te weten. En daar vervloekt hij de Joden als gereformeerde. En hij zegt, ze hebben niets anders te verwachten dan de oordelen van God. Want als volk van God hebben ze afgedaan. Ze hebben geen enkele betekenis meer. Ook niet in de toekomst. Alleen maar het oordeel van God. En wat hij daar dan verder schrijft, dat kun je zo leggen naast mijn kamp. Want het zijn dezelfde woorden.
Verschrikkelijk.
Er werd nooit publiekelijk boete voor gedaan. Er is nooit herroepen in het openbaar. Het is gewoon maar allemaal doorgekappeld ook na de oorlog, toen Auschwitz bekend werd en zo, voor zover ze dat nog niet wisten. En dan, dat is dan de dwaling. Dat is de dwaling van de kerk. Dat is de dwaling als het profetisch woord niet op zijn plaats laten staan. En als we de dingen van het profetisch woord niet serieus nemen. En we gaan alles inpassen in onze theologie. In onze theologie. En in ons theologisch wereldbeeld. Want daar gaat het natuurlijk om. Je hebt een theologisch wereldbeeld wat niet meer overeenkomstig de Bijbel is. Volgende dia graag. We moeten de dingen dus serieus nemen als het gaat om het koninkrijk van God. Het koninkrijk dat komt. Oftewel het vrederijk. Namelijk Gods belofte, zegt Romeinen 11, vers 29, zijn onberouwelijk. En we moeten de dingen letterlijk nemen. Ik heb u al eerder genoemd, die tekst uit Lucas 1, vers 32 en 33. Weet je wel, hij zal ontvangen de troon van zijn vader David. En dat vinden we in het Oude Testament ook. Als de profeet Nathan bij David komt en die spreekt over de toekomst, over de troon van David, dan zal er een zoon van David op zijn troon zitten. Dat is Salomo natuurlijk, dat weten we. Het beeld van het vrederijk, het rijk van Israël is nooit zo groot geweest als in de dagen van Salomo. Maar dat was het nog niet. Want als je dan verder leest, dan zie je dat gaat het over een verre toekomst. Over de eindtijd en over de eeuwigheid van de troon van David, waarop de koning van Israël zal plaatsnemen. De koning van Israël is de Heer Jezus Christus. De grote Davidszoon. Romeinen 11 vers 29, daar staat Gods beloften zijn onberouwelijk. We lezen in Daniel 2 vers 44, dat hebben we de eerste avond behandeld met die vier wereldrijken, weet je wel, die steek die zonder toedoen van mensen aan dan komt, en al die rijken tegelijkertijd zal vernietigen. Tegelijkertijd. Jullie weten nog niet welke rijken er waren, hè? Babel, Perzië, Griekenland en Rome, weet je nog?
Ja.
En die zijn in de eindtijd alle vier nog aanwezig. En dat heeft niet zozeer te maken in de eerste plaats met die rijken hier op aarde, dat ook, die landen zijn er nog. En zijn vandaag weer helemaal terug. We hebben Iran, Perzië. We hebben Babel, Irak. We hebben Griekenland, dat heel Europa gijzelt. En we hebben Rome. Hou goed in de gaten Rome. Ik hoorde in de jaren 60 van een hele oude Bijbelleraar. In de jaren 60, toen was daar nog helemaal niets van zichtbaar. En die zei, wij zullen nog veel horen van Griekenland. En vandaag is dat werkelijkheid geworden. Ik heb u verteld van de herleving van de Griekse geest. En ze worden we allemaal hier al behandeld. Dus dat weten we allemaal. En ik hoop dat u er steeds meer op gaat letten. Hoe dat in de wereld manifest aanwezig is. Maar in Daniel 2 vers 44 staat dus dat die steen zonder toedoen van mensenhanden die vier wereldrijken zal vernietigen. En dan zelf zal het worden tot een rijk dat de hele aarde bedekken zal. De hele aarde vervullen. Het rijk Gods. Het koninkrijk Gods. En dat is onze toekomstverwachting. Daar moeten we vol van zijn. Het beste komt nog. Laten we toch ook onze blik verruimen en zien op de toekomst van God, op de toekomst van Christus. Bij Handelingen 1, vers 6 en 7 staat hier ook al, dat heb ik in het begin al gezegd, dat de Heer Jezus dus 40 dagen over het koninkrijk van God heeft gesproken met zijn discipelen. En dan wijst hij erop dat het in een derde eindtijd zal gebeuren. Het is misschien ook wel goed om bijvoorbeeld even te lezen. Ga je de tekst opstaan, blijf je op wakker bij. Is het niet warm of niet? Matthäus 23, Matthäus 24 gaat over de eindtijd, de reden van de Heer Jezus. En dan lees je in Matthäus 23. Matthäus 23 vanaf vers 37. En dat hele Matthäus 23 is een grote redenvoering van de Heer Jezus tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. En dan zegt hij in vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigen wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderen. En gij hebt niet gewild. Doch zie, uw huis worden aan u overgelaten. Andere vertaling zegt woest gelaten. De Statenvertaling zegt dat mee. Uw huis worden u woest gelaten. Wie heeft de Statenvertaling? Staat het er?
Woest gelaten.
Woest gelaten, oké. Zie, uw huis worden u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien. Totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat zal Jeruzalem straks zeggen in de toekomst. Uw huis worden u woest gelaten. In het jaar 70 na Christus hebben de Romeinen Jeruzalem verwoest. Ze hebben de tempel verwoest. De Joden zijn verjaagd uit het land. En wij hebben meegemaakt in 1948 de wederoprichting van de staat Israël. En de herbouw van Jeruzalem. En het is aan ons voorbij gegaan. Als christendom dat wij het hebben gedaan. We hebben het niet gezien. We hebben het niet opgemerkt. Verschrikkelijk is dat. Ik heb nog geen woord over gehoord. In 1948, op school. Ik was zo'n 8 jaar, dus ik had het kunnen horen. Nooit gehoord, en later ook niet. Nooit iets over gehoord. Ik weet dat ik de eerste Jood tegenkwam. Was in militaire dienst in Genea. Een jongen uit ons peloton. Ik zat voor mijn kamer en ik had een lampje en ik wist dat hij de volgende week naar huis ging. Ik zei, wat ga je doen? Dus ik sta nu in Nederland. Hij zei, ik ga even een studie afmaken, nu een half jaar en dan ga ik naar Israël. Is je niet wakker geworden? Nee, is het wel. Ja, zeg ik, ben Jood. Ik had het ook niet Jood geworden. Dat was de eerste. Maar ik had al grote belangstelling van, want ik luisterde iedere middag naar de wereldomroep Nederland over het verslag van Eichmann. Het proces Eichmann in Jeruzalem. Dat weet je allemaal wel, hè? Dat speelde zich toen af. En dat was iedere middag een verslag op de radio gaf. En daar hebben we dan over gepraat. Maar je moest het allemaal zelf maar uitvinden. In de kerk, op catechisatie, op christelijke school, nooit iets over gehoord. Het is de christenheid voorbij gegaan. Ja, de paar wisten het wel. Johannes de Heer wist het wel. Die bleek in 1924 al in verschillende, de oprichting van het zoeklicht. In 1924 in Nederland, maar ook in het buitenland, in Duitsland en in Polen en in Rusland heeft hij gepredikt dat de Joden straks zullen terugkeren en dat God de staat Israël zal oprichten. 1924, de Holocaust moest nog komen. En de duivel wist het ook, zie je wel, dat het zou gebeuren. En dan heeft hij de Joden willen uitroeien. En dat is een deels ook gelukt. Onder toelating van God. Maar er komt een dag dat Jeruzalem zal zeggen, nadat het huis, nadat Jeruzalem is woest gelaten, aan zichzelf overgelaten, dat Jeruzalem zal zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. De intocht van koning Jezus in Jeruzalem. Geweldig is dat. Dat gaat gebeuren als je Jeruzalem ziet op de televisie of zo. Denk er dan aan en straks komt die grote dag dat de Heer Jezus, de koning der koning Jeruzalem, zal binnentreden. En dan vinden we dat natuurlijk ook in het laatste Bijbelboek. In het getuigenis van Johannes, die spreekt over het vrederijk, over het koninkrijk, dat 1000 jaar zal duren. En daarom spreken we vandaag over het 1000-jarig koninkrijk. Dat gaat allemaal in deze werkelijkheid gebeuren, nadat de oordelen van God, de grote verdrukking, over de volkeren is gekomen. De grote verdrukking die Israël zal bevrijden, want daar is de grote verdrukking voor, zal bevrijden uit de macht van de volkeren. Sla even met me op Jeremia, hoofdstuk 30. Jeremia. Jeremia 30. Daar lezen we. Vers 7. Wee, wat groot is die dag. Zonder weerga. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob, maar daaruit zal hij gered worden. Op die dag zal het gebeuren, laat het woord van de Heere der scharen, dat ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren. Vreemden zullen hen niet meer knechten, maar ze zullen de Heere hun God dienen en David hun koning, die ik hun verwekken zal. David hun koning, David was er al lang niet meer. Hij weet, de grote Davidszoon, ook vandaag in het spraakgebruik van de Joden, is de Messias die komt. Hij is de zoon van David. Als je bij de klaagmuur bent en er is een bar mitzwa, dan mogen jongens van 13 jaar voor het eerst de Torah lezen, weet je wel. Met de hele familie erbij en zo, dat is een feestelijk gebeuren. En dan zingen ze, als ze dan bij die Torah komen, hè, tientallen, heel druk is het dan. Iedere maandagmorgen en iedere donderdagmorgen. En dan zingen ze en dan moet je goed luisteren wat ze zingen. Dan hoor je steeds Melech David. In de liedjes die ze zingen. Melech is koning David, dat is David. Koning David. Dan zingen ze over de komst van de Messias. Dat is toch wel ongelooflijk volk, hè, die Joden. Nee, helemaal niet. Het is een grote toekomstverwachting in Israël. Het is een grote Messiasverwachting. Ik heb een paar jaar geleden dat mensen op hun sticker een auto, op de auto een sticker plakten op de achteruit, een hele brede grote, we want the Messiah now. Heel veel Joden in Israël reden met die sticker op de auto. Wij willen de Messias, nu.
Is dat de eerste komst of de tweede komst die ze verwachten? Is dat hun misleiding, omdat ze nog steeds...
Ze zijn
niet misleid. Nee, dat ze de Messias verwachten, voor de eerste keer.
Ja.
Er zijn er ook heel veel. Dat is fout, toch? Hij is toch al gekomen? Dat is Jezus. Ja, ze verwachten nog steeds.
Ja, maar God heeft
een fout.
God heeft hun ogen voor de Messias verblind.
Ja.
Ogen om niet te zien en oren om niet te horen als het gaat over de Messias. Dat ook vandaag. Dus als de Messias straks komt, gaan hun ogen open.
Oh ja,
en dan zullen ze hem zien, de doorstoker, zegt het zo. Ja, we moeten goed kijken wat we zeggen. Want we zijn allemaal voorgeprogrammeerd dat het gaat over de Joden. Maar Zacharia hoofdstuk 12. Sta er maar even op als je wilt. Zacharia, aan het einde van het Oude Testament. Zacharia hoofdstuk 12. Staat in het 10e vers. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. De geest met een hoofdletter, de Heilige Geest. En wanneer zal dat gebeuren? Dat zal gebeuren in de tijd dat de volkeren zullen optrekken tegen Jeruzalem. Want dat lezen we in het hoofdstuk daarvoor. Hoofdstuk 10, vers 3. Dat alle natieën zullen zich tegen Israël keren. Kijk maar, te die dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. En alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. Er staat letterlijk, zullen door het midden worden gekliefd. Een natie, een land, een volk dat zich vergrijpt aan Israël, zal door het midden worden gekliefd. Wij hebben 60 jaar lang in Europa een opgericht teken gehad, namelijk van Duitsland, dat letterlijk door midden is gesneden, met de hoofdstad Berlijn, dat letterlijk door midden is gesneden, als opgericht teken van Gods woord, dat dat waar is. We hebben het gezien. En er staat hier dat ze gewis doorsneden worden, zegt ik ook, de oude vertaling, de Statenvertaling. Al die volkeren, hè, en die volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen, namelijk naar Jeruzalem. En lezen in vers 6 aan het einde. En Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. En vers 8, die dag zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschutten. En wie onder hen struikelt zal te die dagen zijn het huis van David. En het huis van David als God, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. En te die dagen zal ik zoeken te verdelgen, zegt de Heer, ik met een hoofdletter. Te die dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. En in die tijd, zegt de Heer dan in vers 10, zal ik over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Letterlijk moet het zijn, en ze zullen hem aanschouwen. De doorstokende. Maar de vertaling heeft erbij gezet die zij doorstoken hebben. Dan kunnen we Israël weer de schuld geven dat ze Christus hebben gedood. Maar wie heeft hem doorstoken? De Romeinse soldaat.
Letterlijk die Romeinse soldaat.
Wie heeft hem aan het kruis geslagen? De Romeinen. Ja, dat is belangrijk om te weten. Die was de eerste die daar tot bekering kwam. Die man aan het kruis natuurlijk. Maar toen Jezus stierf, was daar die Romeinse hoofdman. Die zei, ware wezen de zoon van God. Dus ik kwam er ook alweer tot bekering. Maar ze hebben het wel gedaan. Je zou vandaag zeggen, de Italianen. Ja? Het Romeinse wereldrijk. Daar is het in gebeurd. Maar ze zullen zien te doorstoken. En dan komt er een treurnis over de Joden, verontmoediging en tranen zonder einde. En dan komt er in vers 13, hoofdstuk 13, vers 1, te dien dagen zal een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en ter reiniging. Het zal een geweldige dooddienst worden daar in Jeruzalem. Er is geen rivier, dus dat moet wel uit bronwater komen. Anders moeten ze afdalen naar de Jordaan om het dood te doen. Maar dan worden ze in Jeruzalem gedood. Geweldig is dat. Dat gaat allemaal nog gebeuren. Dus wij moeten als we het hebben over de komst, over de wederkomst van Christus. Kijk, voor de gemeente komt hij terug, maar niet om hier te blijven, om ons thuis te halen. Zijn voeten zullen dan niet op de aarde staan. Hij komt vanuit de hemel en wij gaan hem tegemoet in de lucht en we zullen zo bij de Heer zijn. Dat is de komende hemelvaart alle gelovigen. Dus we reiken ervoor, we gaan ten hemel in. Zij maakte niet er al, maar die dacht er iets anders bij waarschijnlijk. Maar de gemeente had letterlijk, de gelovigen die dan op de aarde zijn, zullen in een ogenblik worden ze veranderd, zegt 1 Korinthe 15. En zullen we bij de Heer, zullen we die hemelse werkelijkheid zijn. We zullen de zwaartekracht dan overstijgen en we zullen opgenomen worden in de heerlijkheid. Wat een dag zal het zijn. Het staat letterlijk in je Bijbel. Lees dat, 1 Thessalonicenzen 4, 1 Korinthe 15. Ga er een lied over zingen in je binnenkamer. Want dat is iets geweldigs. Dat is onze toekomst. En dus, als we lezen dat de Messias wederkomt, dan komt hij weder voor het Joodse volk. Dat is dus voor het Joodse volk de tweede keer. De eerste keer hebben ze hem niet herkend en niet erkend als de Messias. Alhoewel er door de eeuwen heen altijd Messias beleidende Joden zijn geweest. De eerste gemeenten waren allemaal Joden. De eerste zendelingen waren allemaal Joden. Ze zijn de wereld overgetrokken van Spanje in het westen tot India in het oosten om de wereld het evangelie van de opgestane heiland te brengen. Ze hebben hun leven gegeven daarvoor. Allemaal Joden. De eerste gemeente. God heeft het tweede verbond, het nieuwe verbond in Christus, in zijn bloed, ook niet met de heidenen gesloten, maar met de Joden. Niet met de kerk, maar met het Joodse volk, met zijn discipelen. Daar heeft hij dat tweede verbond, het nieuwe verbond mee gesloten. En wij heidenen zijn er pas later door Gods genade bijgekomen. En we zijn een tussenvoegsel in de geschiedenis. En die arrogante kerk, met die arrogante theologen, die denken dat Israël bij de kerk moet komen, ze hebben het allemaal mis. Want ze moeten, Israël komt niet bij de kerk. En als Israël tot bekering komt hier in Zachariah 12... Dan is daar geen heiden bij. Dat zal iets zijn tussen God en zijn volk. Dan zal Jezus verschijnen aan ze. Zoals Jozef aan zijn broers verscheen. En tegen hen zeggen, ik ben Jezus jullie broer. Jullie broeder. Geweldig zal dat zijn. En dan zullen ze hem zien, de doorstoten. Daar heeft de kerk niks mee te maken. En dus, we zullen ons eindeloos verheugen, dat wel. We zullen ons eindeloos verheugen als dat gaat gebeuren. In de heerlijkheid bij de Heer. Ik weet niet welke Maranatha-lieden we allemaal gaan zingen, maar dat zullen er heel wat zijn. Het eerste lied van zijn zelf. Wat een dag zal het zijn. Samen met Israël zullen we de Heer loven en prijzen. Lees toch Romeinen 15 vanaf vers 8. En sla al die teksten op in het Oude Testament. Dat de heidenen samen met zijn volk de Heer zullen loven en prijzen om zijn goedheid en om zijn genade, om zijn wonderbare leiding over zijn volk Israël, door de geschiedenis heen. En dat wij door dit volk, mede door dit volk, ook tot het leven in Christus mochten komen. Maar in Jeremia 30, hè, daar waren we, weet je wel, een dag van de benauwdheid, hè, zal het zijn voor Jacob. Dat is die grote verdrukking. Een dag van benauwdheid, maar daaruit zal hij gered worden. En dan staat er in het 11e vers, want ik zal met alle volken waaronder ik u verstrooid heb, voor goed afrekenen. Maar met u zal ik niet voor goed afrekenen, doch u naar recht tuchtigen. Al zal ik u zeker niet vrij uit laten gaan. Dus de grote verdrukking is de tuchtiging voor Israël. Want ook Israël moet uiteindelijk gereinigd en dat is wat de Heer gaat doen. Dat is onze toekomst. Dat is de toekomst van de kerk. In de heerlijkheid bij de Heer en de toekomst voor het volk Israël zullen wij meemaken vanuit het heiligdom. En hij komt persoonlijk, hebben we dat hier al, even kijken, de Bijbel. Ja, dat is het. De Heer Jezus komt dus zelf, hè. Handelingen 1 vers 10, weet je wel, daar is de hemelvaart. En dan zeggen die engelen tegen die, wat sta je er nou omhoog te kijken? Hij zal op dezelfde wijze terugkomen. heeft hij toch verteld dat ik 40 dagen lang jullie onderwijs heb gegeven. Weet je wel? Over het Vrederijk. Dan zal hij vast ook over zijn terugkeer gesproken hebben. Over de Olijfberg. Ja, het was nog niet zo doorgedrongen. En dan komt hij dus als koning. Is hij 33. En vele andere versen spreken over de komende koning. Dan zal Jezus koning zijn. We zingen nu allerlei liedjes, ook evangelische liedjes, over koning Jezus. En vergeet dan te zeggen dat hij de koning is van Israël. En de koning der Joden. En niet de koning van de kerk. Hij is niet de koning van de kerk. Dat staat nergens in de Bijbel. Hij is het hoofd van de gemeente. Dat is heel wat anders. En wij zijn leden van zijn lichaam. Dat is heel wat anders dan dat hij onze koning is. Moet je over nadenken, moet je de Bijbel over zijn dag op lezen. En dan kun je zien dat ook in de evangelie zit, over de nieuwe liedjes die gekomen zijn, toch heel veel dwaling is. En altijd weer de Kingdom Now Theology. Want zo heet dat, Kingdom Now Theology. Wij leven nu in het koninkrijk. De Kingdom Now Theology is de religie, zeg maar, de theologie van de grote wereldkerk. Dat heb ik net al genoemd. De Rode Katholieke Kerk, de Amerikaanse Kerk, de Oosters-Orthodoxe Kerken, alle grote kerken, de Reformatorische Kerk in Nederland. En gelukkig komt daar langzamerhand zicht op de onvervulde belofte voor Israël. De hervormde kerk ook. Daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn. Een prachtige paragraaf in de hervormde kerk over Israël in de, zeg maar, wat de kerk vandaag beleidt. En dan komt hij als koning. Sla even op Micha hoofdstuk 7. Micha, een van de kleine profeten. Micha hoofdstuk 4 vers 7. Micha 4 begint ook met diezelfde tekst als de openbaring, dat ze de oren typen, of Jesaja 2, dat ze de oren niet leren, en dan in vers 7 gaat het dan verder. En het verdrevene tot een machtig volk worden. En de Heere zal koning over hen zijn, op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. Zie, de Heere zal koning over hen zijn. En dat vinden we steeds weer het koningschap van de Heer Jezus. Blader eventjes terug in je Bijbel naar Hosea. Direct naar Daniel vind je Hosea. Hoofdstuk 3. Het vierde vers. Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst. Hosea 3, vers 4. Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst. Zonder offer en zonder gewijde steden. Zonder efod en terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren. En de Heer hun God zoeken. En David hun koning. Melech David, verderop. En David hun koning. En beven te komen tot de Heer en tot zijn heil in de dagen der toekomst. In de laatste dagen, zegt de Statenstaat. Dat zijn de profeten, ook de kleine profeten. Er zijn er nog veel meer die er allemaal over spreken. Over het koningschap en het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. En dan komt hij, dat hebben we in de beleiden, in de 12 artikelen, weet je wel, van apostolische geloven, hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En meer staat er niet over de wederkomst in. Maar het is ook de armoede, omdat we in grote verlegenheid zijn in de kerk als het gaat over de dingen van de wederkomst. Vanavond hebben we al een beetje het vizier dat het een heel breed onderwerp is in de schrift. Maar hij komt ook om te oordelen. Zeker. Het vrederijk zal beginnen, dat hij de troon zal bestijgen en dat hij de volkeren zal oordelen. Dat is in de grote verdrukking al geweest, maar dat vinden we een soort van oorlogstribunaal zal er plaatsvinden. Want de rechtspraak over wat de Joden is aangedaan, is nog nooit geweest, is niet aan de orde geweest. In vers 25 Als we hem even opstaan, Matthäus 25, vinden we het oordeel van de Heer Jezus. Matthäus 25, vanaf vers 31. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid, en al de engelen met hem, zal hij plaatsnemen op de troon zijn heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze van elkaar te scheiden, zoals een herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand, en de bokken aan zijn linkerhand. Enzovoort. Vers 34, dan zal de koning tot hen, die aan zijn rechterhand zeggen, komt gij gezegende mijn vaders, beërft het koninkrijk. En dat is het oordeel over de volken aan het begin van het vrederijk. Ook in... U moet dat voor uzelf ook in Matthäus maar rustig doorlezen. Als we nog even gaan naar het... naar het Oude Testament, naar de profetie van Joël. Daniel, Hosea en daarna Joël. Zullen we maar een klein profetie hier met de zo voorbij? Joël 3. Vers 1 tot en met 3. Want zie je die dagen, de die tijden. Wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal ik alle volkeren verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. En ik zal daar, al daar met hen in het gericht treden, ter oorzake van mijn volk en mijn erfdeel Israël. Dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelde. Zie? En over mijn volk het lot wierpen. Het was Gods land, het was Gods volk. En zij dachten dat wel eventjes voor zichzelf te kunnen verdelen. Daar komt allemaal nog een oorlogstribunaal over. Dat vinden we op allerlei plekken in de Bijbel. Ter oorzaak van mijn volk Israël. En hij komt ook om te bouwen. De bouwen de derde tempel in Jeruzalem. Vanaf Ezekiel hoofdstuk 40 en ook hoofdstuk 41. Dat zijn grote hoofdstukken, die laten we nu maar even rusten. Dat vinden we allemaal daar genoemd. Nou, dat is dan Christus en het vrederijk. Dan gaan we naar de volgende dia. En dan vinden we de gemeente en het vrederijk. De gemeente en het vrederijk. Als de Heer Jezus voor Israël komt, zal de gemeente bij hem zijn. En ze zullen zien een volk dat niet bij hem hoort. En ze zullen tot jaloersheid worden gedragen. Vandaag wordt Israël echt niet jaloers in de kerk. Hoor. Het is ook niet onze taak om Israël jaloers te maken. Maar dan zullen ze jaloers zijn. Dan zien ze een verheerlijke gemeente. Met de verheerlijke heiland, met hun koning. En er is een ander volk bij. In Colossense 3, laat die tekst op mij hoofd staan. Dit is goed om af en toe even tekst op te staan, vind je?
Ja.
Colossense hoofdstuk 3. Het vierde vers. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Zie, wanneer Christus verschijnt, dan zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Want de gemeente zal bij hem zijn. De gemeente is in de Thessalonicense brief, we hebben net gezegd, heeft de Thessalonicense 4 al in heerlijkheid opgenomen. Heel de gemeente is dan in de hemel. En vanuit de hemel, na aan het einde van de grote verdrukking, komt hij als de redder van Israël. En de gemeente zal met hem regeren. De vinden we op vele plaatsen in het laatste Bijbelboek, vinden we ook in 1 Korinthe hoofdstuk 6. Kijk maar even een paar bladzijden terug, dat is gauw gevonden. 1 Korinthe hoofdstuk 6. Het gaat hier over allerlei dingen die ze met elkaar hebben. Hè? Christen hebben vaak van die dingen met elkaar, weet je wel. Van het gedoe. Of beschuldigen elkaar, wandelen over elkaar. Ja, dat zullen jullie niet doen, maar ik kom nog handig op de plek en dan hoor je wel het verhaal. En denk, hoe is het mogelijk? En Jezus zei tegen de discipelen, hoe lang zal ik jullie nog kunnen verdragen? Maar dat moet hij soms tegen ons ook zeggen. En daar gaat het hier bij Paulus in de Korintherbrief ook over. En dan zegt hij in vers 2, of weet gij niet, hè, het gaat weer over een rechtszaak, hè, die iemand heeft tegen een ander, of weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Weet gij niet dat wij over engelen oordelen zullen? Nou, vandaag heb je allerlei rechtszaken over, las ik in de krant een tijdje geleden, over kerken en over eigendommen van kerken en over hersteld en vormd en uitgetreden. En van wie is dat kerkgebouw, van wie is het orgel en wat moet het betalen. En dan gaan ze voor een wereldse rechter. Dat is treurig. Het is treurig. Wij komen in een dorp waar ook in een of andere kerk een moeilijkheid was met een dominee. En het is allemaal uitgevochten voor de wereldse rechter. En er staat hier dat wij de wereld zullen oordelen. Waarom dan niet in de meest onbetekenende rechtspraak? Nemen we de Bijbel dan serieus? Dat is de vraag. We zullen mensen hebben regeren. En dat staat ook in het laatste Bijbel. Dan gaat het de volgende dia. Dan gaat het over Israël en het vrederijk. Israël en het vrederijk. In Ezechiël 37, dat is het hoofdstuk van de dode doosbeenderen, weet je wel? Daar staat letterlijk die tekst dat de Heer Jezus koning zal zijn over Israël. Hij zal aangesteld worden door de Heer God. Slaat maar even op in Ezechiël 37. Dat mag het vinden, is nog nooit een profeet. Vers 21. Ezechiël 37, vers 21, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik haal de Israëlieten weg uit de volkeren naar wie gebied ze zijn gegaan. Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen. En ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. En één koning zal over hen allen koning zijn. Niet langer zullen zij twee volken zijn. Je weet, na Salomo is het rijk gescheurd, weet je wel. Toen kreeg je de 10 stammen en toen kreeg je de 2 stammen. De 2 stammen, dat was Juda en Benjamin en dan de 10 stammen. De 10 stammen die zijn in de Assyrische ballingschap gegaan. En kort daarna, onder Nebukadnezar, zijn de 2 stammen in de Babylonische ballingschap terecht. En in de tijd, in de eindtijd, zullen ze alle 12 terugkeren en zullen ze tot één volk. Dat gaat komen. Wonderen der wonderen. Door al die eeuwen heen zijn de Joden bewaard gebleven. Onder de volken. Soms niet eens herkend als Joden. 10 stammen verdwaald, zwervend over deze wereld. En ze zullen terugkeren. Kort geleden kwam er een groepering uit India. En die hebben daar eeuwenlang gewoon zich gehouden aan de Joodse traditie en de Torah. Aan een aantal Joodse feesten, aan de Shabbat, wonderen. Ik sprak met iemand die hoorde bij de lijfwacht van Saddam Hussein. In Noord-Irak woonde hij, hij was in het leger. En hij was uiteindelijk onder Saddam Hussein in de gevangenis terechtgekomen. En daar gemarteld en verschrikkelijke dingen meegemaakt. Hij woont nu in Nederland. Maar hij is een Koerd. In Irak worden de Koerden, weet je wel, die wonen ook in Turkije, maar ook in Irak en ook in andere delen van het Midden-Oosten wonen Koerden. En hij vertelde mij, we komen met een gezin zijn van 17 kinderen. En we waren geen moslim. Mijn vader sprak altijd over de Messias die komen zou. Ik zei, waren jullie de Joden? Hij zei, dat weet ik niet. Maar we hadden een God, dat was niet Allah. Maar we hadden een God in onze taal met de naam Yah. Yahweh. En tot die God baden wij altijd. En later is deze man ook christen geworden. Als door een wonder. Maar wie weet onder de Koerden hoeveel er van de 10 stammen onder de Koerden zijn. Of onder de Zigeuners in Europa. Ik denk altijd bij mezelf, moet ik niet verder vertellen hoor, dan denk ik dat ik een sectariër geworden ben. Maar ik denk altijd dat die Zigeuners, dat zullen misschien ook wel uit de 10 stammen zijn. Ik weet het niet. Maar soms lijkt het erop. Een volk in verdrukking, ander voetveeg. Het minste van het minste. Kijk maar wat Mozes zegt tegen het volk als ze in zo'n situatie terechtkomen. Wat ze dan aan treurnis meemaken over de volkeren. Het zou best kunnen. Wie zal het zeggen? Maar in ieder geval, alle 12 stammen zullen er in de eindtijd weer zijn. Er zijn allerlei theorieën over. Je hebt ook de Britse Israëlvisie, die weet je misschien ook wel, hè. De stam Dan komt uit Denemarken, die woont in Denemarken. Dat soort dingen allemaal. Er kunnen ook nog best elementen van waarheid in zitten. We weten het niet. Maar door de eeuwen heen zijn ze bewaard gebleven. En ze zullen alle 10 stammen terugkeren. En ze zullen tot één volk zijn. En één koning zal over hen koning zijn. Vers 25, vers 24 zegt dat ook nog een keer. En mijn knecht David zal over hen koning wezen. En vers 25, zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb. En waarin hun vaders gewoond hebben. Ja, ze zullen daarin wonen. Zij, hun kinderen en hun kindskinderen, tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn. Vers 28, en de volken zullen weten dat ik, de Heere, het ben die Israël heilig. Doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat. God gaat dat allemaal doen. Israël en het Vrederijk, daar zullen deze dingen zich afspelen. Israël zal tot geloof komen, daar zag hij in 12 hebben opgezocht. Israël zal tot een wereldwijde zegen worden. Van oost en van west zullen mannen een strip van één Judese, Joodse man vastgrijpen en zeggen: wij willen met u gaan om in Israël en in Jeruzalem door de Heere onderwezen te worden. Israël zal een zendingsvolk zijn en het zal het middelpunt zijn van Gods heilsplan op aarde. Dat in het Vrederijk allemaal tot zijn recht zal komen. Israël en het Vrederijk. En de volkeren, de volgende dieren, de volkeren in het Vrederijk, dat die ook nog even opstaan. Ik wil eigenlijk naar een einde toe, de gelegenheid om wat te vragen als u wilt. De volkeren en het Vrederijk. En de Filippenzen die stellen dat alle knie zich zal buigen. Dat we niet zeggen dat de hele wereld tot bekering zal komen. Als koning Jezus komt, dan zal iedereen vrijwillig, met vreugde of met droefenis, maar de knieën buigen voor koning Jezus. En er zal wereldwijde aanbidding zijn. Psalm 22, dat begint met Eli, Eli, lama sabachthani. Weet u wel, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar het eindigt met een wereldwijde zegen. Het eindigt met de vrucht van zijn kruislijden. Als hij daar bezingt de heerlijkheid van God. De Heer Jezus Christus, bedoel ik. Profetisch in Psalm 22. De volkeren zullen hem dienen. Jeremia 3. De vredevorst zal erkend worden. Groot zal zijn vrede zijn. Over de gehele aarde. We lezen die tekst als adventstekst uit Jesaja 9. Maar dan zal het duidelijkheid zijn. En de volkeren zullen in hem gezegend worden. Prachtig is dat. Israël heeft een grote toekomst. Als het Vrederijk komt, maar niet eerder dan dat Israël in het land volledig zal zijn hersteld. En dat kan de Heer zomaar doen, van de ene dag op de andere. 3 jaar na de 7-jarige holocaust. 3 jaar daarna werd de staat Israël opgericht. Dat vind ik een groot wonder. 1948. God kan de dingen heel snel organiseren als hij dat wil. Dus laten we opletten. Laten we letten op het teken van die tijd. En laten we zien wat er gebeurt in de wereld waarin wij leven. En er zijn altijd Joden geweest door de eeuwen heen die de Messias hebben gekend. Soms waren ze bekend, soms zijn ze niet bekend. Een goede vriend in Israël, in Jeruzalem, die werd opgebeld. Hij is nogal welgesteld en woont daar in een mooie wijk. En die werd opgebeld. En s'avonds, hij zegt, we zijn met z'n tweeën. Wij komen uit de wijk Meir Shearim. Dat is een orthodoxe Joodse wijk in Jeruzalem. Zeer orthodox. En wij willen graag een gesprek met u. En hij is een Joodse man die de Messias kent. Een ambassadeur van Israël en van de Messias in de wereld over waar hij spreekt. Hangen de mensen aan zijn lippen, want hij is een geweldige spreker. Hij is uit het geslacht van mensen van familie die in de diplomatie werkten. Zijn vader is omgekomen in de Tweede Wereldoorlog onder Klaus Barbie in Frankrijk. Hij is de boetser van Lyon, heette die, hij de slager van Lyon. Van zijn moeders kant is hij van de rijke Joodse familie.
Rothschild.
Ja. Wie zei dat? Nou, iemand.
Met elkaar kwamen we samen.
Het goed is van de Rothschild familie inderdaad. Een hele bijzondere man. Hij werd opgebeld en die zei, wij willen graag een gesprek met u, kan dat? Ja, zeker. Hartelijk welkom. Wilt u dan de deur op een kier zetten? Als er niemand in de straat is, dan glippen wij snel naar binnen. Zodat niemand het ziet. In Jeruzalem. En zo is het gebeurd. Deze twee mannen die kwamen vertellen dat zij, maar ook vele anderen, in Meir Shearim geloofden in Yeshua Messia. In de Heer Jezus. In stilte. Want anders dan wordt het helemaal niet. God is aan het werk vandaag onder de Joden, want het vrederijk is aanstaande. God doet grote dingen. En als je Joden tegenkomt, spreek er dan met hen over. Vinden ze helemaal niet erg. Iedere Jood wil best over de Messias spreken. Moet niet meteen beginnen met, dan zal ik jullie even vertellen hoe het zit. Hè? Dan zal ik eens even zeggen hoe Jesaja 53, hè? Dat gaat over Jezus, weet je wel, in jullie eigen Bijbel. Dus het gaat helemaal niet over Jezus, het gaat over Israël. De leidende knecht van Syrië, ja, dat is Israël, zal de Jood ook zeggen. En het heeft groot gelijk. Het is ook weer Jezus, maar het is ook Israël. Want zijn geschiedenis is identiek. Ze horen bij elkaar. En door de eeuwen heen heb je altijd Joden gehad die de Messias hebben gekend. Er zijn prachtige boeken over verschenen in het verleden. Ook in Nederland was er een Joodse man, die kwam oorspronkelijk uit Timișoara, dat is in Roemenië. In het westen van Roemenië, het was vroeger een Hongaarse stad, later een Roemeense stad. En daar woonde een rabbijn. Hij was 30 jaar, was een zeer geleerde rabbijn, die helemaal omsloten was door een grote Joodse gemeenschap in 18 zoveel, zeg maar, 17. 1785 of zoiets. En deze man hoorde in zijn studeerkamer een stem die zei, gij moet komen tot de gekruisigde Christus. En hij wist niet wat het betekent. En dat heeft hij twee keer gehoord. En uiteindelijk is hij op reis gegaan in Europa, heeft daar de Joodse gemeenschap verlaten. En logeerde de ene rabbijn bij de andere rabbijn. En zo reisde hij Europa door. Toen kwam hij in de Duitse stad Dresden. En daar logeerde hij bij een oude rabbijn. En dan mocht hij alleen logeren als hij s'avonds met deze rabbijn ook de Torah en de Talmud ging bestuderen. De Talmud is een boek naast de Torah. De Torah is het Oude Testament, zeg maar, de wetten van Mozes enzovoort. En nou, dat deed hij zelf ook een tijd, dus dat was prima. En toen kwamen ze in de lezing, in de schriftlezing naar Jesaja 53. En toen vroeg hij, deze jonge rabbijn, aan deze oude rabbijn, waar hij logeerde, deze jonge rabbijn heette Salomon Dutz, en toen vroeg hij, wie is toch die man van Jesaja 53? En die oude rabbijn keek er verschrikt aan. Die zegt, lees je hoog Duits? Nee. Hij stond op, liep naar de boekenkast, haalde een groot boek eruit, sloeg dat open, Hoogduitse letters, ik kan het verstaan, maar ik kan het niet lezen. Het zijn niet sierletters, weet je wel. Dat was de Gutenbergbijbel. En hij sloeg daar open Matthäus 26, het lijden, Matthäus 27, het sterven, Matthäus 28, de opstanding van Jezus Christus. Zonder een woord te zeggen, las hij die drie hoofdstukken achter elkaar door. En de tranen stroomden over zijn wangen. Bij die oude rabbijn. En die zei tegen Salomon Dutz. Dit is de man van Jesaja 53. En dan mag je me er nooit meer naar vragen. En hij sloeg het boek dicht. En zette het terug in de kast. En Salomon Dutz had dit ook nooit gehoord. Hij was compleet verbijsterd. En uiteindelijk zette hij zijn reis voort. En kwam uiteindelijk in Nederland, in Amsterdam. En daar kwam hij in aanraking met een hervormde dominee. En daar heeft hij nog een keer die vraag gesteld. Wie is toch de man van Jesaja 53? En toen kreeg hij hetzelfde antwoord. Om een lang verhaal kort te maken, hij is theologie gaan studeren in het Nieuwe Testament. En hij is predikant geworden in de hervormde kerk in Nederland. Salomon Dutz. En zijn graf is tot op vandaag bij ons. Op de hervormde begraafplaats van de hervormde kerk in Meidrecht. Weet je, het gaat allemaal aan ons voorbij. Wat God is. God is de wonderbare ons. Onze God heeft zijn volk op het oog. En hij zal uiteindelijk zijn volk brengen tot grote heerlijkheid. Als het vrederijk komt. Het koninkrijk komt. Wees bereid. Het laatste wat ik zei was wees bereid. Maar je moest er doorheen, dus dat heb je niet. Wees bereid, omdat de koning komt. Amen. Er is gelegenheid om wat te vragen, dus ik wil willen.
Ja, ik wil even iets vragen over die naam die je heeft genoemd. Maar een klein dingetje. Was Niftrik. Was dat
professor Niftrik, hervormde theoloog.
Ja, een professor.
Professor van Niftrik.
N-I-F-T-R-I-X.
N-I-F-K. Ja.
Niftrik met elkaar.
Niftrik met elkaar.
Maar zoek het wel op. Kleine dogmatiek.
Kleine dogmatiek. Je kunt het wel vinden, denk ik, in antiquarische boekwinkels.
Oké. Ja, maar je kunt wel googelen, denk ik.
Je kunt wel goed. Ja, maar dat vind ik natuurlijk niet, maar...
Nee, begrijp ik. Maar dan heb ik even de link.
Nou, ik kan je vertellen, dat is wel een leuke anekdote om even te vertellen. Ik kwam een broeder tegen, die was voorganger van een Pinkstergemeente, ergens in Nederland. En in een kleine plaats, maar een redelijk grote gemeente. Ik zei, moet je elke zondag preken? Ja, dat heb ik. Ik zeg, heb je theologie gestudeerd? Nee, zei hij. Ik zeg, heb je bijbelschool gehad? Nee. Ik heb het allemaal zelf geleerd. Ik zeg, en elke zondag moet je preken? Hij zegt, ja, meestal moet ik twee keer preken. Maar dat staat ook nog een avond niet. Dan lig je niet vaak wakker zaterdagavond. Hij zegt, je moest eens weten. Het is een verschrikking. Soms. 52 zondagen per jaar. Je moet preken in dezelfde kerk. Ja. Iedere keer een nieuwe preek. Ik zeg, weet je, ik heb een boek. Dat heet De Kleine Dogmatiek van Professor van Niftrik. Ik zeg, dan kun je een beetje investeren in jezelf. Je dat boek leest. En dat helpt je om je preken beter te maken. Ik zal het even sturen. Hij wil het heel graag hebben. We hadden nooit over de kerken, dat was allemaal in zijn beleving. Kijk, sommige mensen denken dat zij het christendom hebben uitgevonden. Dat dacht hij ook zo'n beetje. Maar we hebben 1500 jaar theologie achter de rug. Ik heb dat boek gestuurd. En een tijd later kwam ik het weer tegen. Man, wat is er een wereld voor mij op. Hij zegt, het is me elke zondag een vreugde om te preken. Door dit boek. Dus Dus van harte aanbevolen.
Oké, okay, dankjewel.
U zei, Jezus komt terug om de tempel te herbouwen. Dat is in de laatste 3,5 jaar. En dan, is het niet zo dat Antichrist zich juist in de tempel al zichzelf uitroept tot God? En dat dat net voor het einde is, dat de tempel er dan al is? Dan wordt hij dan afgebouwd door Jezus. Hier ziet u dat?
Ja, die details, daar verdiep ik me nooit zo in. Er zijn zoveel theorieën over dat. Is dat de herbouwde tempel? Ik weet het niet. Ik moet u het antwoord daarop schuldig blijven. Maar ik weet wel dat in Ezekiel 40 en 41 de herbouw van de tempel, en dat is niet de tempel van de Antichrist. Dan zal de heerlijkheid des Heeren terugkeren onder Israël. Maar wat dat wel is, die Antichrist, misschien is dat wel de. Maar de Antichrist weet ik wel, maar wat die tempel zal zijn, misschien is dat wel de valse kerk, dat zou ik nog best kunnen. Zou ik best kunnen. Moet het helaas je antwoord schuldig blijven. Wie nog meer?
Ja, ik heb toen nog een vraag.
Ja, even wachten.
Okay, ja. Hij gaat net
weer. Oh, wil hij
eerst?
Nee, ga gaan.
Ik wil een vraag. In de grote verdrukking heeft hij het ook over gehad.
Ja.
Er blijven natuurlijk een heleboel mensen over. Blijven achter.
Ja.
Is er voor die mensen alsnog redding mogelijk? En op welke wijze? Want ik heb groot alles gehoord dat dan de Heilige Geest niet meer is.
Dat klopt. Dus er is in de grote verdrukking is er toch nog iets van Gods genade. Dat lees je in het laatste Bijbelboek. Er komen ook nog mensen uit de grote verdrukking. Die komen de hemel binnen waarvan Johannes zegt, wie zijn dat? Daar geef je niks van. Ze waren bekleed met witte klederen. En een palmtak in hun hand.
Schade, ja,
die komen, wat zeg je?
Schade die niemand tellen kan.
Ja, die komen de grote verdrukking. Maar die horen niet bij de gemeente van Christus. Want Johannes herkent ze niet. De gemeente van Christus, dat is zijn lichaam. Wij zijn leden van zijn lichaam. Begrijp je? Wij zijn een gemeente van eerstelingen. Zegt de Bijbel. En als we een gemeente van eerstelingen zijn, dan wil dat zeggen dat er nog anderen volgen. En misschien zijn dat die ook wel uit de grote verdrukking komen. Dat zou nog heel goed kunnen.
Maar die worden dan alsnog heel erg onder druk gezet, denk ik. Want ik heb wel begrepen dat die dan letterlijk onthoofd worden.
De grote verdrukking is een verschrikking. Ja, 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 worden ook onthoofd, ja.
Ja.
De grote verdrukking is een verschrikking.
Ja, met name voor de christenen.
Zeg je?
De christenen die dan achterblijven.
Nee, dat zijn geen christenen. Die komen in die grote verdrukking tot
bekering. Maar die tot geloof komen.
Die tot geloof komen.
Ja, ik begrijp wat je bedoelt, ja. Maar we moeten goed in de gaten houden dat de gemeente van Christus, die zijn leden van het lichaam van Christus. Hij is het hoofd en wij zijn de leden. Niet voor niets schrijft de Bijbel en Paulus daar met zoveel klem over. Ja, dus nogmaals, gemeente van eersteling. En wat die mensen allemaal moeten meemaken, had niet gehoeven als ze eerder tot het geloof waren gekomen. Als ze de Bijbel serieus hadden genomen. En dat geldt voor ons ook. Neem de Bijbel serieus. En kijk naar je eigen leven in de spiegel van Gods woord. En verander wat veranderd moet worden in je leven. Wie er meer? Ja, oh ja.
Nou, er ging gedachten door mijn hoofd. We hadden het over oordelen en zo. Ik weet niet of het klopt. Staat er ergens in Gods woord van het oordeel Gods begint bij Gods huis?
Ja.
Ja? Wat ja. Staat dat in de
Openbaring?
En wat voor
context? En bij Petrus. Van de Petrus staat er.
En wat voor wat heb je dus mee bedoeld?
Denk dat dat niks te maken heeft met het oordeel over de kerk, over de gemeente van Christus. Omdat wie in Christus is, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8, vers 1. Als we in de Openbaring lezen, en de engelen gaan uit, de zeven engelen die de oordelen van God over de wereld brengen, dan komen die uit de tempel. En daar begint het oordeel.
Oh, dat gaat daarvan uit, ja. Ja, daar heb je wel zo over gehad, volgens mij. Of met iemand anders.
Mogelijk.
Dus het is niet een oordeel over, maar nee. Het gaat ervan uit.
Ja.
Lees
maar in de Openbaring over die engelen die uitgaan. Leveren dat het vuur van het altaar, dat zijn de gebeden van de heiligen, zal als oordeel over de wereld worden geworpen. vanuit het vuur van het altaar dat in de hemel brandt. Het reukwerk altaar.
Oké.
Broeder, wie heeft de leiding? Zullen we danken? Hemelse Vader, we danken u dat we mogen leven bij een open Bijbel. Bij uw woord. Dat zeer vast is. En we danken u dat we mogen uitzien naar het beste dat nog komt. En dat we mogen uitzien om elke dag te horen bij de Heer Jezus Christus. Om deel te zijn van Hem. Om aan Hem deel te hebben als leden van zijn lichaam. Heer, dat gaat zo diep en dat is zoiets wonderlijks. En we bidden u dat we dat serieus zullen nemen. Dat we het ernstig zullen nemen. En dat we zullen leven vanuit uw heiligdom. Vanuit uw heiligheid. En dat we elke dag mogen wandelen met u in het volle licht. Zegen zo in ieder van ons. Bouw hele gemeente over het rond te raden. Maak haar klaar als de bruid voor de hemelse bruidegom. Getooid met de gaven en de schatten van de Heilige Geest. Opdat ze straks voor hem zal worden gesteld. Stralend, zonder vlek of zonder rimpel. Onberispelijk. De heerlijkheid is Heere weerspiegelende. En straks zullen we hem zien. Als we ten hemel gaan. En Heere, wat een dag zal het zijn. En dan zullen we zingen door de hemel binnengaan. Grote en kleine. Zwakke en sterke. Mannen en vrouwen. Armen en rijken. Kreupelen en lammen en blinden. Die het hier niet hebben gemaakt op deze aarde, zullen daar in de gemeente van de Heer Jezus ten hoogste worden verheerlijkt door de Heilige Geest. Heer, wat een dag zal het zijn. Nu al willen we daar naar uitkijken. Zegen zo ieder van ons. In Jezus' naam. Amen.
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 Nog een klein woordje. Alle eer aan de Heer, maar ik wil je ontzettend bedanken, Feike, voor de vier avonden. En nou, we hebben wel onderwijs. Ik wil alleen maar amen zeggen. Dankjewel.
Ja, dank je wel.
Ja, misschien wil de mensen nog een beetje helpen met